Foute vrienden. Waar denk je aan als ik zeg foute vrienden? Help even, het is een beetje interactie. Roep maar even. Elkin, wat is een foute vriend, Elkin? Of wie is een foute vriend? Of... Robert, zei je? Oh. Verleiding. Oké, okay. Bob. Foute vriend. Iemand mag Bob voorverluisteren. Wat zeg je? Niet christelijke vrienden, foute vrienden. Nog meer? Pijn? Slechte invloed. Iemand die het beste in je, het slechtste in je naar boven haalt. Dat kan ook je vrouw zijn. Kan. Is bij ons niet zo. Ja, dat dachten ze dat ik dat bedoelde, maar dat is echt niet zo hoor. Annemiek brengt het beste in me naar boven. En als je iets slechts ziet, dan ligt dat aan mij en niet aan haar. Dan hebben we dat ook weer even gehad. Hé, hey, even gewoon bij het begin beginnen. Foute vrienden. Ik had vroeger veel vriendinnen. Niet veel vrienden. Ik vond jongens vond ik eng. Ik vond jongens niet veilig. En dat had te maken met dat er een leraar was die aan mij gezeten had. En op de een of andere manier was ik voor veel meisjes ook veilig. Want omdat ik, zeg maar, dat lijfelijke niet zo nodig had, wilden meisjes best mijn vriend zijn. Want ik wilde wel een beetje zoenen, maar daar bleef het dan bij. En dat wisten ze. En veel meisjes wilden ook wel stoer een vriendje hebben op die avond, maar ze wilden niet die andere dingen doen die anderen ook deden. Dus ik dacht altijd, ik ben populair, maar eigenlijk was het, omdat ik iets naast had meegemaakt, was ik populair. Dat is heel gek. Dat was zelfs een foute vriend. Want het was pijn. En door pijn verzamelde ik mensen om mij heen, of hield ik mensen bij me, die me eigenlijk niet verder hielpen, en ik hun ook niet. Toen wij iets later een eigen zaak hadden, hadden we veel vrienden, met name in het weekend. En die kwamen vooral zo rond 4 uur binnen. En als dan de woonkamer vol zaten, hadden wij altijd zoiets van om 5 uur, 5:30 van, ach weet je, zo een Chineesje bestellen? Is gezellig, met vrienden. En ze kwamen wel vaak eigenlijk bij ons. Viel me, ja, hadden we helemaal niet zo over nagedacht. Maar toen wij failliet gingen, en toen wij naar een ander huisje gingen, en toen bleken in één keer heel veel van die vrienden niet voor ons te komen, maar voor de Chinezen. Die waren meer vrienden van de Chinees dan van ons. De Chinees was een foute vriend voor ons. Weet je, je hebt soms ja, stroop aan je kont, zeggen ze. Dan blijven mensen je achterna lopen of blijven aan je hangen. En sommige vind je leuk en andere vind je niet leuk. Gisteren was ik op Lead. Zo'n netwerkenmeeting eigenlijk ook, hè, voor pastors. Je hebt dan een green room. Dan krijg je dus echt koffie, echte koffie. Dus de rest krijgt koffie en wij krijgen echte koffie. Dat is het voordeel van pastor zijn. Als je zegt, van, dat is niet eerlijk. Nee, dat klopt, dat is dubbel eerbewijzen. Dat is heel bijbels, dat is heel normaal. Dat zijn wij niet gewend in Nederland, maar het is wel heel normaal. Het staat gewoon in de Bijbel. Toch moet ik heel eerlijk zijn, ik vind dat soort meetings wel lastig. Want er komen mensen en die mensen die zijn allemaal pastors. En die willen allemaal weten hoe het gaat, hoe groot je kerk is, wat je doet. En ik maak moeilijk contact met mensen. Met name in dat soort meetings. Ik kan me wel voorstellen en hoe ik heet en... Maar vriendschap vind ik altijd lastig. Want je bent veelal voor de vorm bij elkaar. En ik kan niet zo goed voor de vorm vriend zijn. Dus gisteren was Annemiek niet mee. Het gaat goed, ze is er nu. Ze ziet er ook steeds beter uit. Ze wordt wel na van jullie trouwens als je zegt dat ze er slecht uitziet. Ze heeft een slechte periode achter de rug, maar ze ziet er heerlijk uit. Dus als je wil profiteren, profiteer alsjeblieft iets goeds. Je bedoelde natuurlijk heel lief. Je uit je zorg. Maar als ik tegen jou zeg dat je er slecht uitziet, wat voel je dan? Voel je dan liefde of voel je dan, come on jongens, zullen elkaar helpen? Dus ik ben in dit soort dingen ben ik een slechte vriend. Nee, ik ben geen slechte vriend, ik ben gewoon eerlijk. Een van die pastors die kwam gisteren bij me en zei, hey, hoe is het? Die herkende me van een van de vorige keren. Ik zei, nou je het zegt, het was 5 minuten voordat het begon. Nou je het zegt, eigenlijk heel slecht. Hij keek me aan. Wat zeg je? Zei, ik zei, ja echt, we hebben een verschrikkelijke periode achter de rug. Nee, zei hij. We kennen elkaar nauwelijks. Hij wist gewoon niet wat hij moest zeggen. Nee, logisch, de dienst begon zo. We moesten naar beneden, we hadden 2 keer omgeroepen. Ik vond het gewoon leuk om hem te etteren. Ik ben een foute vriend op zo'n moment. We hebben helemaal geen relatie. En dan ga je een diepe vraag stellen en dan wil je een diep antwoord. Of een eerlijk antwoord. Wat moet je nou zeggen? Hoeveel mensen krijg jij op straat? Zeg, hey, hoe is het? Zeg, ja, goed. Bankrekening staat op min 500.000. Je man heeft je in elkaar getimmerd. Of je vrouw heeft je weet ik veel. Of je baas heeft je ontslagen. Hoe gaat het? Goed. Je wil gewoon niet zeggen wat er aan de hand is. Want dat past niet meer op straat. Ik ben niet zo van de vorm. Ik vind dat soort vragen lastig. Dus ik kan heel goed mensen afschrikken. Dat soort dingen. Het gekke is dat bepaalde mensen zoeken mij altijd op. Ook op zo'n meeting, zo'n netwerkmeeting. Bepaalde mensen die komen bij me. En die vinden het heerlijk om in mijn aanwezigheid te zijn. Zijn eigenlijk wel vaak mensen die niet bij de bobo's horen. Bobo's, wat zijn dat dan? Ja, bij de favoriete clubjes. Had je toch ook op schoolplein? Of niet? Een favoriet clubje. De meester had altijd een favoriet. Die mocht altijd voorlezen of die mocht altijd iets op bord schrijven of tekenen. Nou, ik nooit hoor. En op een gegeven moment heeft hij dat geweten ook. Was geen lieve vriend dan, geen lieve klasgenoot. Maar waarom zoeken wij elkaar op? Nou, heel simpel. Omdat we elkaar ontmoet hebben en na die tijd ook elkaar eens bellen. Zeg, hey, hoe gaat het nou? Hey, hoe is het? Of zullen we een bakje doen? Zo, omdat we een relatie krijgen. Dat is vriendschap. Kost iets van mij. Tijd, energie, moeite. Maar daar ontstaat iets in. En als iemand dan zegt, hoe gaat het? Dan vraagt hij niet iets out of the blues. Maar dan vraagt hij naar iets. Omdat wij elkaar kennen. Is jou ook wel eens opgevallen. Dat noemen ze dan soort zoek soort. Dat als je in een bepaalde wijk zit. Ja, zegt van, joh, dit is toch wel een andere sociale wijk. Je hebt van die goudkustwijken. Je hebt van die Schöneveldwijken. Je hebt Oosteltwijken. En iedereen heeft daar zijn eigen idee over, zijn eigen beeld van. Hetzelfde als in een voetbalstadion. Je hebt hier bij de Graafschap heb je verschillende blokken. Je hebt blokken, daar zitten mensen in pak, ongeveer. Je hebt blokken, daar zitten André's. Hier heeft hij een pak aan. Maar de echte André, die staat achteraan in het vak, bovenaan. Die laat zich warm schreeuwen door het vak naast hem. Die gaan helemaal uit hun dak. En als die warm is, moet je maar gaan kijken. Ik wil wel een veilige vriend zijn voor André. Nou nee, dat is niet waar. André heeft nog wel eens een kaartje over. Dus ik wil de volgende keer nog wel weer mee, weet je wel. In de sportschool, valt je wel eens op, sommige sportscholen heb je echt van die anabole billies. Hoe zien die eruit? Nou, die hebben ergens een spuit ingezet en die blazen op als ballonnen. En er is ook een cultuurtje, weet je wel. Als je daar binnenkomt met je spieren die wat afgezakt zijn. Dan ben je daar niet echt op je thuis. Mijn 8-pack vind ik indrukwekkend. Maar met die 6-pack van hun hebben ze meer, vinden zij. En dat laten ze ook zien en merken ook. En dan zitten ze op die apparaten. Waaah! Dan denk ik, joh, dat helpt toch niet? Maar schijnbaar bij hun wel. Terwijl andere sportscholen heb je gewoon een hele andere atmosfeer. En die mensen zoeken elkaar op en die vinden dat fijn. Als die mensen naar die andere sportschool gaan, zeggen ze, nee, daar voel ik me echt niet thuis. Als die andere mensen, en die voelen ze zich echt niet thuis. Net als hooligans. Ik vind het altijd weer bijzonder om te zien Ajax-fans en Feyenoord-fans die elkaar niet moeten en elkaar dan toch opzoeken. En het is niet leuk. Nee, dat gaat pijn doen. Maar goed, ik ga er geen woorden van maken. Maar wat zijn nou foute vrienden? Of wie zijn nou foute vrienden? Nou, ik denk foute vrienden voor jou zijn diegenen die van je willen profiteren. Foute vrienden zijn diegenen die met je willen vechten. Foute vrienden die willen met jou drugs gaan gebruiken. Of te buiten gaan aan alcohol. Of gaan stelen. Foute vrienden. Ik weet nog toen ik tot geloof kwam. Toen zeiden ze van ja, je moet nu ook je vrienden van de wereld vaarwel zeggen. Dat is niet zo. Dat zijn geen foute vrienden. Dat zijn vrienden die Jezus nodig hebben. En jij mag een vriend voor ze zijn. Maar je moet wel snappen dat als jij de Heer Jezus hebt ontmoet. En dat je een nieuwe schepping bent. Dat de geest van Jezus in je is. Dat jij op dat moment de leraar wordt van hun. Het is niet de bedoeling dat je door hun beïnvloed wordt. Maar het is de bedoeling dat die liefde van Jezus die in je is. Die nieuwe schepping die in je is. De kracht van God die jou vrijmaakt om uit te stappen van alles wat je tot nu toe tegen heeft gehouden. Dat je zegt, dat is ook voor jou. Kom op, ga mee naar de kerk. Ik wil zingen en dan moet ik naar Leef. Zoiets. Bijna. Ik ben al wat ouder. Goed. Dus ongelovigen zijn geen foute vrienden. Maar wij kunnen wel ongelooflijk foute vrienden zijn voor ongelovigen. Dat wij zeggen dat christenen te zijn. Maar een ander beeld laten zien dan het beeld van Jezus zelf. De Heer Jezus zocht juist mensen op die door de religieuze leiders met de nek aangekeken werden. De Heer Jezus ging om met prostituees. De Heer Jezus ging om met hen die in de maatschappij aan de onderkant van de ladder stonden. En waarom? Omdat de Heer Jezus zei, ik ben niet gekomen voor mensen die gered zijn. Ik ben gekomen voor hen die nog niet gered zijn. En de Heer Jezus is ons hoofd. En wij zijn het lichaam. Dus daar hoeven we niet meer over na te denken. Wij mogen gewoon de handjes en de voetjes van Jezus zijn. En als je dan na wil denken, dan denk je, oké, hoe kan ik in deze stad, Robert heeft het al een paar keer gezegd, relevant zijn? Nou, ik kan persoonlijk niks met dat woord relevant. Dan denk ik, wat is nou relevant? Nou, daar waar jij van waarde bent voor de ander. Jezus was altijd van waarde voor de ander. En daarom was hij een vriend. Wat zijn foute vrienden? Weet je dat, dat foute vrienden ook geen personen hoeven te zijn? Geld is een foute vriend. Macht is een foute vriend. Vrouwen zijn foute vrienden. Seks, drugs en rock'n'roll. Foute vrienden. Nee. Helemaal niet waar. Geld. God zegt, aan mij behoort al het goud van deze wereld toe. Dus geld op zich is niet fout. Macht. Aan mij is alle macht gegeven, zegt de Heer Jezus. Dus macht is helemaal niet fout. Vrouwen. God zelf zei, het is niet goed voor de man om alleen te zijn. En hij maakte de vrouw. Voor de vrouw? Hey, God koos ervoor om jou aan een man te geven. Alles wat niet binnen dat rijtje past, daar hebben wij het fout gemaakt. Niet andersom. Seks? Nou, ik christen ben, maar geen seks hebben. Wat? Volgens mij staat in mijn Bijbel dat je juist seks moet hebben. En als je geen seks hebt, dan moet je van tevoren samen afspreken voor een bepaalde periode. En daarna moet je weer bij elkaar komen om seks te hebben. Staat dat in de Bijbel? Seks, 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 seks. Heel veel over seks. Maar altijd, in de kerk zijn we niet gewend om aan het woordje seks. Dus als je het een paar keer herhaalt, dan wordt het al minder gevoelig. Seks, 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 seks. Waarom moeten wij moeilijk doen over dingen die God gegeven heeft om ons iets moois te laten beleven? En ja, God geeft daar wel een gebruiksaanwijzing bij. Waarom? Zodat je er langer van kunt genieten. Zodat je er meer van kunt genieten. Zodat het ook veilig is. Dus ja, seks is bedoeld in een veilige relatie waar je elkaar dus niet meer pijn doet. Nou, als je dat wil weten, dat is een andere preek. Maar als je er meer over wil weten, vraag het je connectleiders maar. Die kunnen alles erover vertellen. Als ze dat niet kunnen, dan moeten zij aan hun leiders weer vragen. En uiteindelijk komen ze bij mij en dan zeg ik, ja, moet je Bijbel maar lezen. Goed. Kerk. Ja, daar zijn we precies bij. Ik moet. Of ik mag niet. Net als met seks, net als met drank. Weet je, dat je best mag drinken, maar dat je niet onder invloed moet zijn. Je moet je niet overgeven daaraan. Net als macht. Weet je, God heeft leiders gegeven en leiders vragen mensen om hen te volgen. Ja, nee, dat mag niet. Je moet mensen vragen om Jezus te volgen. Paulus zegt, volg mij na, zoals ik Jezus navolg. God zegent altijd door mensen heen. God gebruikt altijd mensen. Ja, maar dat gaat vaak fout. Ja, dat is waar. Maar daarmee is het principe niet fout. Met seks gaat ook heel veel fout. Toch? Maar daarmee is seks niet fout. Maar je moet het doen in het principe van God. Zo samen eens een stukje Bijbel lezen. Anders zeg je van, je bent ook een preker van niks. Je doet helemaal geen Bijbeltekst lezen. Je moet wel natuurlijk een Bijbeltekst lezen. Broeders en zusters. Galaten 5, vers 11. 13. Christus zegt 13. Maar ik kan niet zien in mijn tekst, want het heeft, dus ik ga gewoon lezen en vanzelf ga je mee. Wat mijzelf betreft, broeders en zusters, als ik nog altijd de besnijdenis zou verkondigen, waarom word ik dan vervolgd? Dit was Paulus. Paulus die schreef een briefje. En Paulus die zegt, ik ben niet bezig met de wetjes en de regeltjes van de religieuze kerk. Maar ik ben bezig om mensen bij Jezus te brengen. En toch word ik nog steeds, en daarom word ik vervolgd. Zou het kruis toch zijn kracht verliezen en niet langer een struikelblok zijn? Er zijn mensen die in die Galaten, in die kerk van de Galaten, die proberen mensen weer allerlei regeltjes aan te smeren. Het echt christelijk leven is een uur opstaan voordat je weg moet, om wel stille tijd te houden, om Bijbel te lezen, om voorbeden te doen voor je voorganger, dat moet echt, dat is heel belangrijk, om voorbeden te doen voor zijn vrouw, om voorbeden te doen voor zijn kinderen, en als je tijd over hebt, mag je ook voor jezelf even bidden. Alle regeltjes van moeten en mag niet, dan zou het kruis zijn kracht verliezen. En niet langer een struikelblok zijn. Dit zegt Paulus, hè. Ik weet, ik durf sommige dingen te zeggen, maar sommige dingen durf ik ook niet zo goed te zeggen. Ze moesten hun ballen er maar af laten snijden. Castreren. Weinig van ons hebben ooit gezien hoe je dat doet, toch? In de tijd dat Paulus dit schreef, snapten mensen donders goed wat het was, want de meeste mensen wisten wel hoe je dat deed. Wij zijn zo religieus correct geworden, dat die religie een foute vriend is. Wij moeten in de kerk gaan leren om de dingen bij hun naam te noemen, zodat ze tot onze verbeelding spreken. Je moet het zaki er maar afhalen, zodat je jezelf niet meer voortplant. Dat was de bedoeling. De bedoeling was om je zaki er af te knippen, zodat je geen religieuze wetjes meer door zou geven aan andere mensen, die dan onder een juk zouden komen van, oh, dus ik ben nu christen geworden en mag ik niet meer en nu moet ik. Nee, maar dat je christen bent geworden omdat je Christus hebt leren kennen. En omdat je Christus hebt leren kennen, heb je ontdekt dat God je lief heeft, dat hij een goed plan met je heeft en dat hij zijn geest voor je gegeven heeft. Dit is een bevestiging. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Volgende graag. We willen allemaal pizza. Hawaii pizza. Anders loop je er heel even uit. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Waar ging het ook weer over, jongens? Foute vrienden. Dit is een foute vriend, die zit niet in de kerk. Skippen. Een heel belangrijk telefoontje. En dat kan ik niet beoordelen. En wat voor jou heel belangrijk is, is voor mij totaal irrelevant. Maar ik ga er niet over. Nee, dat hoeft helemaal niet. Tenzij dat het iets moois is waar we allemaal door gestrekt worden. Zo, eentje terug, Chris. Mag dat? Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Volgende. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Ja, volgende. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ja. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Yes. Want wat wij uit onszelf najagen, nu kan ik weer hier verder. Ik zat net hiervoor en toen drukte ik op mijn beeldscherm. En zonder dat ik het door had, verwijderde die een stuk. En toen kreeg ik dat niet meer terug. Stom, hè? Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het gaat in tegen het ander. Mag ik gewoon even samenvatten? Lieve mensen. Paulus zegt, het gaat niet om regeltjes, maar het gaat om dat je elkaar lief hebt. De Heer Jezus had al uitgelegd. Kerk, het leven in de geest kun je samenvatten door te zeggen, heb God lief boven alles. En je naaste als jezelf. Als je dan merkt dat er toch foute vrienden in je binnenste zijn, omdat je verlangens hebt die ten koste gaan van anderen, dan moet dat je vijand worden. Het gaat niet om jou, het gaat niet om jouw verlangens, het gaat om het lichaam. Als de kerk in deze stad minder bezig zou zijn met de bouw, de focus op onszelf, dan heb ik het niet over de bouw van de kerk, zodat zij meer mensen kan winnen, maar over de bouw van de kerk. Want ieder mens van ons is de kerk. Dan heb ik het over jouw sleurhut. Dan heb ik het over je speedboot. Dan heb ik het over jouw verzameling whiskyflessen. Dan heb ik het over jouw verzameling. Zijn die fout? Zijn dat foute vrienden? Nou, vooral die whisky niet. De sleurhut wel, die heb ik niet. Dus Klaas en Marije verkoopt dat ding. Voor anderen kun je dat heel goed. Nou ben ik een foute vriend. Snap je? Ik ben bezig met iemand anders wat de ander moet veranderen. Terwijl de Heilige Geest spreekt tot mij. Laten we samen eens lezen wat Jezus ervan zegt. Oh, ik wil naar het laatste stukje van Galatius. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Dit is het karakter van Jezus. Nog een keer. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik heb ooit, toen ik net tot geloof kwam, toen zeiden ze, dit moet een christen als eerste kennen uit zijn hoofd. Nou, ik ben aan het stampen geweest, er is zelfs een liedje van. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Daarom heb ik mijn diploma niet gekregen op school. Ik kan dat niet in mijn hoofd stappen als ik er niks mee kan. Totdat ik naar de Heer Jezus kijk. Hij was altijd vriendelijk, hij was vol met liefde, hij was altijd geduldig, hij was altijd vredelievend. Hij had altijd de ander op het oog. Dat is Jezus. Zullen we samen eens kijken? Bijna. De foute vrienden waar ik het eigenlijk vandaag over wil hebben met je. Om te laten zien dat dat een foute vriend is. Ja, kun je dat dan zeggen, Feiko? Je hebt net gezegd dat je de ander niet de wet moest opleggen. Nee, dat klopt. Ik ga ook niet iemand noemen voor jou. Ik ga ook niet. Maar ik wil eigenlijk. Ik ga ze eerst even opnoemen. Het zijn karakterdingetjes. Opvliegendheid. Boos. Bitter. Eigenwijs. Hoogmoedig. Religieus. Eigenlijk bij elk ding kan je wel een aantal Bijbelverhalen noemen. Ik ga er maar eentje uithalen. Om te zien hoe Jezus dit confronteert. Want Jezus wil je helpen. Hij wil je niet afwijzen, maar hij wil je helpen. Hij wil je laten zien, want hij is onze leraar. En wij zijn zijn leerlingen. Nog steeds. Wij blijven zijn leerlingen tot de dag dat we sterven. Weet je wat eigenlijk ook een foute vriend is? Een niet leerbare houding. Ik weet het wel. Jij hoeft mij niks te zeggen. Als dat je houding is, dan gaat het om jou. Jij hoeft jou niks te laten zeggen. Wie ben jij dat jij iets van mij vindt? Ik ben je broer, ik ben een deel van je lichaam. Ik heb het goede met je voor. Ik ben je pastor, ik ben geroepen om je te helpen. Satan, ga achter mij. Dat is wat Jezus zei tegen zijn beste discipel. Niet om hem af te breken, maar om hem te confronteren. Om te laten zien, joh, hier zit iets in je karakter. Dit is echt, als jij je zo, ik het zelf doen, opstelt. Zonder dat je de geest hebt ontvangen om te weten wat je moet doen. Dat wordt je ingefluisterd door de boze. Ik ga je een dingetje laten zien. Matteüs 19. En Matteüs 19, er kwam een jonge knul bij Jezus. Hij was een beetje rond aan het reizen. En hij was aan het vertellen wat goed was. Hij was aan het vertellen, gewoon uit praktische dingetjes om mensen te helpen. Midden in het leven, met voorbeelden die ze snappen, met ze zagen. En deze jonge vent, die een beetje een stoere vent, een knappe vent. Een beetje zoals Robert, denk ik. Zo'n slimme gozer. En die kwam bij Jezus en hij zei tegen Heer Jezus. Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij antwoordde, waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wil binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Nou, deze, zegt de Heer Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor uw vader en moeder en ook heb uw naaste lief als uzelf. Deze jonge man zei, daar houd ik me aan. Wat kan ik dan nog meer doen? Eigenlijk zei deze jonge man, Ik houd me helemaal aan de wet. Nou, als je aan de wet houdt, kom je in de hemel. Er waren maar weinig mensen die dat kunnen zeggen. Ik durf te zeggen, hier is er niemand die dat kan zeggen. Ik als eerste niet. Maar Jezus had er geen moeite mee dat hij dat zei. Dus waarschijnlijk was het nog waar ook. Even voor de duidelijkheid, dat betekende dus dat deze jonge man tienden gaf van alle inkomsten. Het is even nodig dat je snapt voor dit verhaal. Tienden, dat is het principe van God. Van je inkomsten geef je 10% terug aan God, omdat je dankbaar bent voor de 90% die hij meer maakt als de 100% die je daarvoor had. Zeg, dat kan niet. Nee, dat klopt. Dat is het wonder van God. En dat is nu niet het onderwerp van de preek. Maar God wil je graag zegenen. Maar wel vanuit liefde. Deze jongen wist dat. En hij deed dat. Maar dat niet alleen. Hij gaf ook offers. Dat hoorde ook als Jood. En hij deed alle dingen goed, dus deze dingen deed hij vast goed. Daarnaast moesten ze ook voor de armen zorgen. En dat deed deze jongeman ook. Want hij was goed. Hij deed alle dingen zoals het hoorde. Dus deze jongeman gaf 10% van zijn inkomsten weg. Deze jongeman gaf offers aan het huis van God. En deze jongeman zorgde voor armen in zijn buurt. Heb je even nodig. Hij zegt, ik doe dat allemaal. Wat kan ik nog meer doen? Toen zegt Jezus, als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen, dan zul je een schat in de hemel bezitten, kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman ten neergeslagen weg, hij had namelijk veel bezittingen. Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moed. Nee, goed, ik ga. Deze jongeman was teleurgesteld en hij liep weg bij Jezus. Weet je wat zijn foute vriend was? Geldzucht. En Jezus wist dat. Het ging Jezus niet om al zijn geld. Het ging Jezus om, deze jongeman zegt, wat moet ik nog meer doen? Hoe kan ik groeien? Hij had een leerbare houding, op zich mooi. Maar deze vriend was een foute vriend. Want het was een schijnheilige vriend. Het was een religieuze, het was religieus correct, maar zijn hart zat er niet in. En Jezus confronteerde hem daarmee en zei van, als je, laat dat dan eens los. Mag ik jou vandaag vragen, wat is jouw vriend? Dit, let goed op, het is waar wat Robert zei, velen van ons hebben moeite met geld. Daarom zijn we ook voornamelijk arm. Want als we geen moeite met geld zouden hebben, zou de Heer ons met veel meer toevertrouwen. Hoe kun je dat nou echt zeggen, Feiko? Tuurlijk. Deed ik net. Maar dit gaat niet over geld. Dit gaat om de Heer Jezus confronteerde deze man met zijn probleem. Net zoals dat hij Petrus zei, Satan ga achter mij, dit komt van de duivel. Even later zei hij trouwens, of net daarvoor zei hij trouwens, dit is iets heel goeds, dit heb je niet van jezelf, dit heb je uit de geest. Wat is het stukje van jou? Welke van de foute vrienden herken je? Ben je snel boos? Ben je snel aangebrand? Ben je snel geïrriteerd? Ben je zo'n gifkikkertje? Welke dingen die je eigenlijk als je naar het leven van Jezus ziet, denk je, nou, ik zou willen dat ik dat had, maar ik heb het nog niet. Ben je bereid om te zeggen, ik wil naar next level groeien? Let goed op. Let heel goed op. Als dit een wetje wordt, van ik moet beter worden, want, stop ermee. Dit werkt alleen als je de geest van Jezus hebt. De Heer Jezus was bezig met de discipelen alles aan het uitleggen. En toen zei hij, jongens, ik ga zo weg. Ik moet zo gaan. Ik moet naar het kruis, ik moet sterven. En dan sta ik nog wel even op, dan ben ik nog even bij jullie. Maar daarna ga ik weg. Maar ik zal jullie niet alleen laten. Ik zal je een andere van dezelfde soort geven. God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest, die drie. Een andere van deze drie zal bij jullie blijven. Dat was de Heilige Geest. En die zal jullie alles verkondigen. Die geest zal in je komen, als je me uitnodigt. Die zal in je komen en die zal je alles verkondigen. De Heilige Geest is je beste vriend. Die zal je alles verkondigen. De Heilige Geest is de geest van Jezus. De Heilige Geest, ja, hoe kan je die nou leren kennen? Door met hem te gaan praten. En dat is gek, ja, dat vonden de discipelen ook van Jezus. Weet je, de Heer Jezus liep rond en die zei eigenlijk, wil je me volgen? Wil je met me mee? Ik ga vissers van mensen van je maken. Dus Jezus was heel duidelijk. Hij zegt, zoals je nu bent, ik ga je veranderen. Je gaat andere dingen doen, misschien wel dezelfde soort dingen, maar voor een ander resultaat. Niet meer voor een natuurlijk resultaat, maar voor een geestelijk resultaat. En het werkt alleen als je afscheid neemt van je foute vrienden. Als je bereid bent om afscheid te nemen van je foute vrienden. Straks gelezen, of nee, nog niet, maar ga ik ook niet doen. Maar waar komt het in ons hart vandaan? Waar komen die foute vrienden vandaan? Dat komt omdat wij verlangen naar dingen die niet voor ons bedoeld zijn. En eigenlijk komt dat alleen maar omdat de Heer Jezus, omdat de Heilige Geest nog niet onze beste vriend is. Als ik met Robert ergens wandel, en er staat een groot bord. Ik hou van eten, Robert ook. Er staat een groot bord buiten, en is een zuurkoolstampbordbuffet. Ik zeg, oh Robert, dat is een van mijn favorieten. Zullen we naar binnen gaan? Als ik dat bord zie staan, dan denk ik, oh, heerlijk. En dan kijk ik naar Robert. En dan denk ik, dat bord is een foute vriend. Niet Robert is een foute vriend, dat bord is een foute vriend. Want Robert vindt het verschrikkelijk zuurkool. Van de duivel, zegt hij. Weet je, als je met de Heilige Geest wandelt, dan loop je langs dingen heen waarvan je denkt, oh, dit is wel heel erg lekker, maar dat is niet voor die setting. Dat is niet goed voor je als je wandelt met de Heilige Geest. En je hoort als het ware, omdat je de Heilige Geest kent, omdat je zijn woord hebt gelezen, omdat de Heilige Geest in je binnenste spreekt, hoor je wat goed voor je is en wat niet goed voor je is. En niet omdat, ik zeg niet eens tegen Robert, hey Robert, zullen we? Heeft geen zin, want ik weet nu al. Als ze spare ribs hebben of een lekkere stiekem, dan wel. Maar anders niet. Weet je, zo wil de Heilige Geest met je praten. Maar je kan geen twee heren dienen. Als je zegt, ik wil echt u volgen, Jezus. Ben je bereid om alles los te laten? Ben je bereid wat jij denkt, wat jouw sterkte is, in de handen van Jezus te geven? Zeg, Heer, ik ben bereid om alles los te laten, om te gaan doen wat u wil. Dat durf je alleen als je hem kent als de God van hemel en aarde, als jouw God die van je houdt, die het beste met jou voor heeft. Dan ben je bereid om te zeggen, ja, weet je, ik ben Bram, ik ben, hoe oud ook alweer? 12. Ik ben nu al populair bij de meiden. Maar ik heb ze nog niks te bieden. Totdat ik gedoopt ben. Totdat ik vol met de Heilige Geest ben. Totdat ik weet wat God voor plan met mijn leven heeft. En dan pas gaat God mij een vrouw geven die bij me past. En dat gaan we doen op de manier zoals... Hè, dat die vrouw dus ook op dezelfde manier in hetzelfde punt is. Namelijk dat ze een relatie met Jezus heeft. Dat ze vervuld is met de Heilige Geest. Dat ze weet welk plan dat ze met haar leven heeft. En dan pas ga je samen kijken. Ja, maar zij heeft een roeping voor Siberië. En Bram zegt, ja, maar ik dacht meer aan Hawaii. Dat past niet bij elkaar. Ben je bereid om dan te zeggen van... Hey, wacht even, wat is de weg van God? Ik laat Siberië los, ik laat Hawaii los. Heer, spreekt u maar. Als je die houding hebt, maakt het niet meer uit waar je uitkomt. Maar dan kom je in liefde, dan kom je in eenheid. Wij zijn als kerk bedoeld om zo kerk te zijn. Om niet, het gaat niet om jouw positie, het gaat niet om wat jij doet. Weet je, jij woont in jouw straat, in jouw buurt, daar waar jij bent. Niet om jouw zin te krijgen, maar om Jezus te zijn in jouw buurt. Om niet de populaire mensen op te zoeken waar toch de tuin altijd vol zit. Maar om in die tuin te zitten of misschien op die buurt te gaan wachten waarvan je weet, er komt dadelijk iemand voorbij en die heeft die liefde nodig. Zodat je hem kunt uitnodigen of haar kunt uitnodigen. Zeg je, ga mee naar Famous, als ze er zij is. Of dat je hem mee kunt uitnodigen naar hier. Of in jouw huis of in je connect. Ja, maar dat kan niet. Je moet eerst gedoopt zijn en je moet eerst de Welcome to Church hebben gedaan om naar de connectgroep. Ballen eraf. Niet de structuren, niet de regeltjes. Natuurlijk is dat een structuur die we hebben om tot zegen te doen. Maar als het nodig is om eerst andere christenen te zien, om te durven komen. Jongens, come on, laten we mensen uitnodigen. Amen? Oké. En dit hele verhaal heb je geen bal aan. Als Jezus niet je beste vriend is. Als de Heilige Geest niet je beste vriend is. Ik kan niet testen of de Heilige Geest jouw vriend is. Je kunt wel aan mij zien of de Heilige Geest mijn vriend is. Als wij bidden, ik heb de neiging om, als ik met Annemiek praat, tegen haar schatje te zeggen. Hé, schat, denk je, oh, ik weet nog toen ik jong was, toen ik anderen dat hoorde zeggen, dat ga ik later nooit doen. En schat, zeg het tegen je vrouw, doe eens normaal. Ze heeft gewoon een naam. Hé, schat. Of hé, poepie, of hé, lieverd, of lekker ding. Kijk, als ik haar wel een beetje wil clearen, dan zeg ik, ze zegt nu al nee. Dan zeg ik, hé, deentje, geef me eens even een kusje. Nou, één ding weet ik dan zeker. Die krijg ik dan echt niet, hoor. Maar dat is gewoon leuk, we kennen elkaar. Ik vind dat gewoon leuk, zij vindt het niet leuk, maar ik vind het gewoon leuk. Wij hebben elkaar leren kennen om het leven met elkaar te delen. Weet je, als jij wil dat de Heilige Geest je vriend is, nou heel simpel, dan moet je als eerste je leven teruggeven aan God. God, de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest zijn samen één. De Heer Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als je Jezus wil zien, lees je de Bijbel. Kijk je naar voorbeelden om je heen. En als je de geest van Jezus wil ontvangen, dan moet je bekeren, je laten dopen, handen opgelegd krijgen, Heilige Geest ontvangen. Dat is de volgorde die God geeft. En dan ga je met hem praten. Gewoon elke dag opnieuw. Je gaat straks naar huis en zeg je, oké, Heilige Geest. Ik zeg, lieve Heilige Geest. Ik weet nog dat Robert het een keer ergens bad. Lieve Heilige Geest. Hij werd bijna gekruisigd. Zoiets zeg je niet over de Heilige Geest. Nee, maar zoiets zeg je wel over je beste vriend. En als de Heilige Geest je beste vriend is, zeg je lieve Heilige Geest. Ik zeg tegen God, papa. Soms. Maar ik zeg ook tegen hem, God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ken hem in al die facetten. En de Heilige Geest is mijn beste vriend. Omdat als Annemiek het probleem is, kan ik met hem verder. En hij laat me zien dat Annemiek het probleem niet is, maar dat ik het ben. Meestal. Als ik geen liefde meer heb voor Annemiek, is hij de derde in het verbond die mij laat zien hoe ik weer verder kan met haar. En andersom ook. In de kerk ook. Want soms herkennen we elkaar niet of herkennen we de daden niet. En soms hebben wij nog oude vrienden die aan het roer staan. En dan weten we, omdat de Heilige Geest in ons oor fluistert en zegt, 7 maal 70 maal mag je elkaar vergeten. Dus ik moet vergeven. Nee, lieverd. Al die principes die de Bijbel geeft daarvoor, komen voort vanuit leven. Komen voort omdat als iemand iets tegen je doet, dat je eigenlijk de Heilige Geest al tegen je hoort. Oh, André. Ik zou je het liefst een kletselen geven, jongen. Dat is mijn vlees. En die komt voort vanuit foute vrienden uit mijn verleden. Alles wat jij kunt doen, wat mij irriteert, zegt iets over mijn verleden. Ja, maar... alles wat ik doe, wat jou irriteert... zegt iets over jou. En over mij. Maar mij kun je niet veranderen, maar jezelf wel. Als jij wacht totdat ik veranderd ben, zodat jij verder kunt, zit je vast aan het verleden. Zit je vast aan iemand anders. En als je vrij wil komen daarvan, heb je nodig om verbonden te worden met de Heilige Geest. Heb je nodig dat de Heilige Geest je beste vriend wordt. Zodat hij het ene moment kan zeggen, oh, wat is dat supergeest, wat ben ik blij met je. Petrus. En het andere moment kan hij zeggen, ga achter mij, Satan. Dit is een gedachte van je verleden. Hoe ga je dat leren kennen? Door dagelijks met hem te wandelen. Door je moeite tegen hem te vertellen. Maar ook om tegen hem te vertellen waar je goed in bent. Waar je blij mee bent. Het is zo heerlijk om als je vrolijk bent tegen God te zeggen. Oh lieve geest van Jezus, dank u wel dat ik samen met u mag feesten. Je moet mij soms zien wandelen in het bos. Als ik alleen met hem ben. En ik ben blij met hem. En ik zeg, Heilige Geest, oh ik wil... Ik ben net een kind. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, wees als de kinderen. En ik heb geleerd, als ik dat doe, word ik vrolijk van. Het is niet passend voor je leeftijd, kan mij het schelen. Ik merk dat als ik dat met de Heilige Geest doe, dat we het samen doen. We zijn samen vrolijk, we zijn samen kinderlijk. Niet kinderachtig, maar kinderlijk. Het is zo bevrijdend. Van het religieuze wat ik af en toe ook oppik. Ah, ik zou nog heel graag nog even met jullie willen praten daarover. Maar de Heer Jezus zei in Johannes 14, vers 15. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen. Want ze ziet hem niet en ze kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en hij zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Jacobus zegt, onderwerp je aan God. En dan zal de Satan van je vliegen. Is het enige wat kan. Zullen we samen gaan staan? Weet je, wij zijn bedoeld als kerk om deze stad te veranderen. Als christenen zijn we bedoeld om onze omgeving te veranderen. Ja, moeten we dan weer van alles doen? Nee, maar zout in een gerecht verandert het gerecht, omdat het zout is. Christus in een omgeving verandert de omgeving, omdat het Christus is. Als de geest van Christus in jou is, dan verander jij, omdat hij in jou is. En als hij in jou is, verander jij de omgeving, omdat jij de plaatsvervanger van Jezus bent op aarde. En als je zegt, oh man, dan moet ik nog zoveel veranderen, ik heb nog oude vrienden. Begin bij je denken. Ben je al een geliefd kind van God? Ben je al een geliefd kind van God? Jezus is voor jouw zonde gestorven, zodat jij een nieuw leven hebt? Dat je helemaal opnieuw mag beginnen, zonder aanklacht? Zonder al die foute vrienden, hup, in één keer overboord? En dat de Heilige Geest je beste vriend was? Oh, die heb ik nog niet als beste vriend. Oh, Heilige Geest, wilt u mijn beste vriend worden? Weet je hoe vaak ik dat bid? Serieus. Zeg, Heilige Geest, ik wil dat u mijn beste vriend bent. En dat zegt niks dat hij dan niet de beste vriend van Robert kan zijn. Ik moet ophouden om naar die ander te kijken. Dat is een serie die we ook gaan doen. Maar gewoon, Heilige Geest, ik wil graag uw beste vriend zijn. Ik wil dat u mijn beste vriend bent. Zo leuk om te zeggen, ik wil uw beste vriend zijn. Ik heb het zo nodig, want u bent de grootste, u bent de heerlijkste. En als je dat zegt, ik wil uw beste vriend zijn, ga je nadenken. Waarom moet u mijn beste vriend zijn? Oh, omdat het soms gewoon moeilijk is. En als ik u hoor praten, krijg je energie van. En dan zitten we in een periode die moeilijk is. Dat is gewoon zo. We zitten in een moeilijke periode. Als je ziek bent en Annemiek zit nog steeds in het traject. We zijn vorige week naar Utrecht geweest. Gaan volgende week weer naar Utrecht heen. De artsen hebben nog... Soms denk ik ook, moet je daar nou zoveel geld voor betalen? Maar onze grootste geneesheer, de Heilige Geest, is in ons. Dus ja, we doen wat we moeten doen. Maar als we met de Heilige Geest spreken, zeggen we... Hé, beste vriend. Beste vriend. Man, hey, volgende week moeten we om 8:00 in Utrecht zijn. Weet je hoe vroeg dat is? Hoe vroeg dat je dan weg moet, omdat er zoveel verkeer op de weg is? De Heilige Geest. En soms moet je gewoon janken. Dat is ook de Heilige Geest. Mag je gewoon mee janken. Zo veilig om met iemand te janken die van je houdt. Wij bidden zo graag, grote God in de hemel. En dat is die. Wij bidden zo graag, Jezus, Zoon van God. En dat is die. Of Jezus, de opgestaande Heer. En dat is die. Maar Jezus zei, ik moet naar de Vader. Maar ik zal je mijn geest geven. En die zal met je zijn. Die zal in je zijn. Praat je met hem? Of blijf je hem negeren? God zegt, ik zal je Rome geven. En zeg je, ja maar God, ik heb je Rome gegeven. Ja, dat weet ik wel, maar ik wil met u. Ja, maar daarvoor heb ik Rome. Ik wil met u. Hoezo? De geest van Jezus is God. De geest van Jezus is Jezus. En hij wil in je zijn. Hij wil je externe, interne harde schijf zijn. Hij wil je wifi-verbinding zijn. Hij wil... Wie van jullie wil dat ook? Wie van jullie wil dat ook? Steek je hand op. Niet naar mij, maar naar hem. Wie van jullie zegt, wow, ik ken de Heilige Geest nog niet als mijn beste vriend. Dat wil ik. Laat het zien. Steek je hand omhoog. Niet voor mij, maar voor hem. Wie van jullie kent God nog niet als een liefhebbende vader? Wie van jullie zit nog vast in religie? Maak jezelf bekend. Roep de Heer aan, zegt de Bijbel. Ga niet op de vorm zitten. Roep God aan. Kan jou schelen dat wat je omgeving zegt. En alles wat je vasthoudt, alles wat je tegenzit, ben je bereid om het overboord te gooien. En misschien vind je vrouw dat wel heel vervelend. Misschien vind je man dat wel heel vervelend. Misschien vind je vader of je moeder dat wel heel vervelend. De Heer Jezus, ik ben niet gekomen om vrede te maken. Maar om verdeeldheid te brengen. Daar. Maar als voor jou God de eerste plek is. Ook boven je partner. Als God je eerste plek is. Zal hij ook je eerste beste vriend zijn. Die voor je zorgt. Er is maar één God. Lieve Heilige Geest, lieve Geest van Jezus. U bent hier. Hier, u hebt net de handen gezien. We hebben binnenkort een doopdienst. We hebben drie mensen, geloof ik nu al, die zich opgegeven hebben om zich te laten dopen. Als je nog niet gedoopt bent, ben je niet eigenwijs. Ja, maar ik ben als kind gedoopt, dat telt hier niet. Als je zegt, daar wil ik een discussie over aangaan, dat doe ik niet. Maar zeg, ik wil Jezus volgen, laat je dopen. Ik bedoel niet, laat je dopen. Kies zelf om je te laten dopen. En dan zul je de geest ontvangen. Weet je dat er op dit moment engelen zijn hier? Engelen om je te dienen. Om je te helpen om die verbinding te maken met de Heilige Geest. Om je te helpen om tegen die vijanden, die oude valse vrienden, om die band door te hakken. Maar de eerste stap ligt bij jou. Doordat jij zegt, ik wil. Ik wil me niet langer laten leiden door mijn verleden. Ik ga mensen vergeven, dat betekent loslaten. Dat betekent niet, ik ga vriendjes met ze worden, dat moet je helemaal niet willen ook. Maar gewoon loslaten. Ik ga de oude dingen die mij vasthielden, die mij afhielden van Jezus, ik ga die loskappen. Kom maar, gaan we zaken doen vandaag? Wil je vrij zijn? Broeders en zusters, u bent geroepen om... Oké, nog een keer. U bent geroepen om... U bent geroepen om... U bent geroepen om... Niet je buurman, niet je buurvrouw. Jij bent geroepen om vrij te zijn. Ja, maar doe eerst maar nee. Je hebt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf. Ja, maar van hem is veel erger. Weet je niks van, gaat je geen barst aan. Je hebt autoriteit voor je eigen leven. Wij zijn bedoeld om vrij te zijn. Om vrij in de geest te zijn. Om te regeren met de macht en de kracht van Jezus zelf. Van de Heilige Geest. Jongens, come on. Ik weet niet wat je... De geest van Jezus klopt op de deur van ons hart. De geest van Jezus. Pas geleden zei iemand tegen mij, ik weet niet eens meer wie het was. Misschien zit je wel hier. Zei, je moet op de bezuin blazen. Dat is echt wat ik ervaar. Ik heb geen bazuin om op te blazen. Ja, ik heb wel zo'n ding op mijn kantoor. Als ik erop blaas, stinkt hij en dan komt mijn rotgeluid uit. Dus ik ga dat niet doen. Maar het ding was bedoeld om een teken te geven. Om een signaal te geven. De Heilige Geest spreekt tot je hart nu. Nu. Vandaag. Deal met de dingen van vandaag. Er zijn duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen in deze regio die zitten te wachten op het nieuws van Jezus. Niet de pastor gaat dat doen. Niet het worship team gaat dat doen. Maar wij als kerk gaan het doen. Daar waar we wonen zijn wij het zout in deze samenleving. Amen? Ja, maar ik zit nog vast. Je zat vast. Ja, maar ik heb nog moeite met... De Heilige Geest is in je. Hij spreekt tot je. Ja, maar ik hoor zijn stem niet. Moet je meer met hem praten? Ik durf je te zeggen, als we hier in de zaal iedereen gaat praten, hoor ik de stem van Annemiek erbovenuit. Niet omdat ze harder schreeuwt, maar omdat ik haar stem herken als geen ander. Je kunt nog zo druk zijn, maar als de Heilige Geest tegen je spreekt, weet je dat de Heilige Geest spreekt. Als je dat nog niet weet, is geen ramp, want dan ben je niet de slechterik. Dan heb je alleen nog iets te doen in je relatie. Mag de Heilige Geest je beste vriend zijn? Als je dat verlangen nog niet hebt, spreek dat met hem. Maar ik zit net op de Welcome to Church, ik weet nog niks. Ga weg. Als zijn geest in je komt, laat je niet klein houden. Oké. Dat is een foute vriend. Bitterheid. Degene die, over wie dat gaat, ik maak even een grapje. Dus even niet doen. Die steekt zijn hand op en ga ik voor je bidden. Niet doen dus. Maar ik ga wel voor je bidden. En jij weet wel of het voor jou is. Want dat is wat de Heilige Geest in je hart spreekt. Bitterheid. Er zijn dingen in het verleden gebeurd die je niet los kunt laten. En daardoor ben je eigenlijk altijd heel snel boos. Als je zegt, dat ben ik, kom aan, komt ie. De Geest van Jezus stroomt nu. Als jij zegt, ik laat het los, en misschien moet je het heel zachtjes fluisteren in je hart. En anders ga je het vanmiddag keihard schreeuwen in het bos of op jouw manier ergens anders. Lieve Heilige Geest, wij nodigen u uit om in deze bitterheid te komen. Met uw geest, de geest van liefde, van geduld, van vrede. En dat u herstelt. Onvergevingsgezindheid. Je hebt al 10 keer gezegd, ik ga vergeven. Of ik wil vergeven. Maar ik wil je vragen, wil je uitspreken, ik heb vergeven. Ik vergeef nu, ik laat het nu los. Ik geef het nu aan Jezus, aan de rechter. Hij spreekt de rechter over. Zodat jij losgemaakt bent van je verleden. En dat je vastgemaakt kunt worden aan de Heilige Geest. Als dit voor jou is, lieve Heilige Geest, kom aan. U zegt wat wij losmaken op aarde zal losgemaakt zijn in de hemel. Heer, ik wil deze banden doorknippen die tussen mensen nu nog zijn. Waar stromen van verderf doorlopen. Waar boosheid, bitterheid, misbruik, manipulatie, onderdrukking. Ik snijd dat door in uw naam. En ik zeg, Heilige Geest, stroom met vrede.